Gemeente, de verkondiging is vanmorgen vanuit Matteüs 15. Matteüs 15 en daarvan de versen 21 tot 28. De verkondiging is uit Matteüs 15, vers 21 tot 28. De geschiedenis die we kennen als de geschiedenis van de vrouw die Canaanees of Canaanitische genoemd wordt. Dus zeker geen Jodin. En Jezus ging van daar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem: Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem: Stuur haar weg, want zij roept ons na. En hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei: Heere, help mij. En hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. En zij zei: Ja, heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond.
Gemeente, tegenslagen zet ons aan het denken en doen ons afwijken van de wereld. Zend ons naar de Bijbel en drijf ons op de knieën. Aldus J.C. Ryle over de geschiedenis die voor ligt. En hij vervolgt, dat klinkt ons wat tegendraads in de oren: gezondheid is goed, maar ziekte is beter wanneer het ons naar God toe drijft. Voorspoed is goed, maar tegenslag is beter als het ons naar Christus drijft. Alles is beter dan zorgeloos leven en sterven in de zonde. Beter 1000 keer tegenslag ervaren, zoals de Canaanitische moeder, en daarmee, zoals haar, te vluchten tot Christus, dan een makkelijk leven leiden zoals de rijke dwaas. En te sterven zonder Christus en zonder hoop. Dat is achtergrond voor de verkondiging op deze morgen. Gemeente, u moet luisteren naar de geschiedenis van de Canaanese of Canaanitische vrouw, zoals die voor ons gelezen is vanuit Matteüs 15. En als kerntekst neem ik vers 28, maar u zult begrijpen dat het geheel van de geschiedenis daarin meedoet. Het woord van de Heere komt dan vanmorgen tot ons. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof. Het zal u gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Het thema van de preek van morgen is: het geloof van een moeder beproefd. Het geloof van een moeder beproefd. Drie gedachten: roepen, erkennen, ontvangen. Het geloof van een moeder beproefd. Roepen, erkennen, ontvangen. Heere, gij zonen Davids. Of, zoals het letterlijk staat: Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter. En je voelt dat die woorden binnenkomen als je ze zo hoort. Is ernstig door een demon bezeten. Meente, het is luid hulpgeroep wat daar klinkt. Er is daar niet iemand die daar wat op de achtergrond wat staat te mummelen: Heere, ontferm u over mij. Nee, nee, zoon van David. Het is een kreet, het is een schreeuw die daar klinkt. En niet zomaar even, maar die, als we de woordvorm die gebruikt wordt op ons in laten werken, een aanhoudende kreet is die daar klinkt. Daar rondom Jezus, die met zijn discipelen, zoals blijkt, in het gebied rondom Tyrus en Sidon is. Even uitgeweken. Uit het gebied waar de fariseeën en de schriftgeleerden met al hun vragen en kritiek, zoals hiervoor blijkt, actief waren, uitgeweken in een heidens gebied. waar hij volgens Marcus in een huis was en wellicht hier zojuist uit dat huis naar buiten is gekomen en daar komt dat geschreeuw op hen af. Hulp, geroep van een vrouw die we kennen als de Canaanese vrouw of van elk geval een vrouw uit Canaan. En het is alsof de Bijbelschrijver Matthäus even het contrast zo groot mogelijk wil maken. Jezus, die Jood en die rabbi uit Israël en die Canaanitische vrouw daartegenover. Als er ergens een kloof ligt tussen geloof en achtergrond en herkomst, dan wel hier. Twee verschillende werelden. En dan die kreet over die grens heen. Zoon van David. Een schreeuw. Om hulp. Gemeente, schokkende woorden. Voor de oplettende luisteraar rondom hem. Niet iedereen zal de bronnen gekend hebben die in de omgeving liep van deze mensen. Maar er kunnen er geweest zijn die beseften wat hier gebeurde. Wat doet deze vrouw? Die roept om de zoon van David, moet u zich voorstellen. Een Canaanitische, een heidense vrouw die aan een Joodse rabbi niet alleen een vraag stelt, maar hem ook beleidt dat hij de Messias moet zijn zoals de Joden hem verwachten. De Joodse Messias. Van wie de Joden uit haar tijd dachten dat als die Messias zou komen, die zoon van David, waar Matthäus het 8 keer over zal hebben in zijn evangelie, die zoon van David, als die komen zou, dan zou die volgens de Joodse overlevering de machtige zijn die de volken op hun plaats zou zetten. Weer onderdanig zou maken, zoals ten tijde van David. David, de naam van de gloriejaren van Israël. David, de man die de andere volken aan zich onderworpen had gemaakt. Ze had gedwongen om verantwoording af te leggen. Zoon van David, ontferm u over mij. Schokkende woorden, want zij roept om de Messias van een ander volk die, als hij werkelijk de Messias is, weinig heil te bieden zal hebben voor een Canaanitische vrouw. Maar ze roept een heidense tot haar tegenstander. Gemeente, blijkbaar ziet deze heidense scherper dan de Joden. En dat is voor wie Matthäus een beetje kent, wat Matthäus steeds weer duidelijk wil maken in dit Bijbelboek. De heidenen, ze gaan voor als het gaat om geloof. Ze blijken veel eerder te buigen voor hem die geopenbaard wordt. Heer, zoon van David. Ik ben geneigd om, als ik deze kreet hier hoor, te zeggen: vrouw, groot is je geloof. En Jezus? Jezus zwijgt stil. Hij zegt niets. Gemeente, het schrille en aanhoudende geroep, want dat is het. Het woord kratzo wordt hier gebruikt. Niet van het krassen in, hè? Van schreeuwen, van aanhouden. Dat was indringend en naar geroep van deze vrouw. Ze kan er niet mee stoppen. Waarom niet? Omdat hier een moeder roept om hulp. Een moeder die in nood is. Een moeder die daar roept en schreeuwt vanwege de nood van haar kind. U die moeder bent. U bent het toch met mij eens dat de nood van je kind jouw nood is. Of je kind nu 5 is of 5 maanden of 45. Maar als je kind lijdt, dan is dat jouw leed. Dan ben je erop betrokken, dan raakt het jezelf. Als jouw kind van de tafel valt, zoals bij ons van de week gebeurde, dan voel je het als het ware zelf. Maar u weet wat leed is, wat zoveel dieper gaat dan dat wat ik hier beschrijf. Werkelijk leed waar je kind doorheen moet en waar je als moeder van beseft: kindje, hoe moet je hier doorheen komen? En wat kan ik weinig voor je doen? Wat sta ik erbij en kijk ik ernaar? O Heer, ontferm u over mijn dochter. Dat je in de stilte snikt om de tranen die je ziet bij je kind. En niets te kunnen. Gemeente, De dochter van deze vrouw gaat niet alleen door een periode van lijden. De dochter van deze vrouw is door een demon bezeten. Zo lezen we. Dus de machten, de donkere machten die hebben grip gekregen op dit meisje of op deze jonge vrouw. En die verscheuren haar leven. Wellicht zoals we dat zien bij die vader die zijn kleine jongen naar de Heer Jezus brengt. En dat jochie wordt de ene keer in het vuur en de andere keer in het water gedreven. Ze leven niet zeker, is dat het? Ik weet het niet. In elk geval is ze vervuld van een donkerheid die haar verscheurt. En waardoor ze onbereikbaar wordt. En waardoor ze ook geen grip meer heeft op zichzelf. En overgegeven is aan die grote tegenstander van God. Laten we de demonie zoals die hier beschreven wordt niet onderschatten. We zijn wat gewend aan die Bijbelse woorden, maar als een demon je leven overneemt en in zijn donkerheid en in zijn ontluistering en in zijn vernietiging grip krijgt op je denken, op je handelen. Gemeente, dit meisje is in nood en die moeder die staat erbij en die kijkt ernaar en ze schreeuwt om uitkomst. Zoon van David, tegen de donkerheid, tegen de machtige, de almachtige, tegen de donkerheid, het licht. Tegen de vernietiger, de heler. Tegen hen die gevangen neemt, de verlosser. Tegen de Satan, Christus, zoon van David. Ontferm u. Over mij, over mijn dochter, proeft u hoe die twee, als het ware, in elkaar opgaan. Dat is toch hoe u als moeder dat ook beleeft. Dat als het je dochter raakt, het jou raakt, het is haar leed. Zij komt met haar leed. Het leed van haar dochter tot Jezus en roept om hulp, om ontferming. Zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is door een demon bezet. Gemeente, opnieuw doet het mij vanmorgen verzuchten. Vrouw, groot is je geloof. Dat je hiermee naar Jezus gaat. Een Canaanitische. Een heiden. Komt bij Jezus. En ze schreeuwt het uit. Groot is je geloof. En Jezus. Jezus. Zwijgt stil. Hij zegt. Niets. Helemaal. Niets. Gemeente, het brengt ons bij de tweede gedachte bij erkennen. Als hulpgeroep niet wordt beantwoord, dan klinkt daar iets eenzaams in door. Van de week tijdens de preekvoorbereiding, en het voorbeeld sluit niet helemaal aan, maar ik kon er ook niet om helemaal onderuit. Van de week tijdens de preekvoorbereiding, meestal als ik ongeveer op de helft ben, dan maak ik een wandeling van ongeveer een uur om de dingen wat te laten zakken en te laten bezinken en er wat over na te denken. Gewoontegetrouw deed ik dat en ik had wel wat ambulances gehoord, maar was mij niet zo bewust waar die op gericht konden zijn. We wonen naast vliegveld Teuge. En al snel ontdekte ik tijdens die wandeling wat er aan de hand was. Er waren twee parachutisten naar beneden gekomen en toen ik de ene, de trauma was er inmiddels bij, dat de situatie even had gezien, ben ik het de weilanden ingegaan en verder gelopen. En tot mijn verbazing kwam ik daar nog iemand tegen die ook naar beneden was gevallen. En ook daar waren hulpdiensten bij. En toen hoorde ik daar vanuit, een paar honderd meter verder, aanhoudend elke keer een schreeuw. En die ging mij door merg en been. Dat je het daar ziet gebeuren, dat je niets kan. Gemeente, het is een andere situatie en onvergelijkbaar. En tegelijkertijd ook weer wel vergelijkbaar. Want als je in nood bent, en als je geen uitkomst ziet, en als je voelt dat je er onder bent en dat je niets meer kunt, gemeente, dan ga je schreeuwen. En dat is geen schreeuw waar een ander vrolijk van wordt. Dat is een schreeuw die door merg en been gaat. En dan zie je deze vrouw, op wie zij haar, die haar vertrouwen stelt op Jezus en van wie zij weet dat zij van hem hulp en verwachting kan hebben. Groot is uw geloof, zal Jezus straks zeggen. Als ze hem ziet, dan kan ze niet anders dan aanhoudend schreeuwen. Maar het is alsof die schreeuw daar hangt in een eindeloze stilte. Er gebeurt niets. Ze bidt. Waarom? Om ontferming. Elio staat daar. U kent het woord wel van Elios, van barmhartigheid, van ontferming. Heere, heb medelijden met mij. Een woord wat later in de Romeinenbrief gebruikt wordt voor de barmhartigheid die de Heere geeft aan de heidenen. Het is alsof de toekomst hier mee gaat klinken. Heere, heb medelijden met mij. Maar de toekomst is niet het heden. Haar hulpgeroep, haar Elio, hangt daar in de stilte. Roepen en schreeuwen, terwijl je woorden afketsen, verzinken, lijken weg te druipen en er niets gebeurt. Helemaal niets. Hooguit de echo van je eigen woorden. Zit ik al naast u vanmorgen? Naast u als moeder? Met uw kind? Ik hoop dat de situatie anders is. En deze specifieke situatie waar het gaat om bezetting door een demon kennen wij niet zo in onze cultuur. Maar is het niet zo dat als je ziet dat je kind losraakt van God en bezeten raakt van het leven van deze wereld, dat er iets van machteloosheid in je boven komt. Je kind die je de kleren aan kon trekken die je wilde. Je kind die je kon vormen en laten luisteren wat je wilde. Je kind waarvan jij dacht, die ga ik opvoeden zoals niemand ooit zijn kind heeft opgevoed. U proeft ook mijn verlangen. We gaan het maken. En dan ervaren, het lukt niet zoals ik wil en ik kan het niet naar mijn beeld boetseren. Het gaat eigen wegen en als zodanig is dat ook iets moois dat een kind zich ontwikkelt en op eigen benen komt te staan. Maar als je ziet dat het wordt ingekapseld door een wereld die uit die andere wereld komt waar je zelf ook uitkomt en waar je zo huiverig voor bent. O God, laat hem of haar niet verzinken in die wereld waar ze los zijn van hem. O God, ontferm u over mijn kind. Jongens, zo bidt je moeder voor je. Ze bidt om je behoud, terwijl jij misschien wel als een steen zo hard in de kerk zit. Wat ik kan begrijpen als je niet ziet van God en van zijn majesteit. Maar er is een moeder, er is een vader die om je bidt. O God, ontferm u over mijn kind. Waarom? Omdat ze weten, bij hem is uitkomst. Maar gemeente, deze vrouw hoort niets. Wellicht herkent u het. Je roept. Je schreeuwt. Je weet dat ondertussen daar thuis het doorgaat zoals het ging. En niets lijkt verhoring te brengen. Integendeel. Je leest de schrift en je leest de psalmen. Ik roep u aan omdat gij mij verhoort. Psalm 17. Niets van dat alles. Het blijft stil. Gemeente, zoals dat gaat, waar mensen samen zijn, de discipelen, u heeft het gelezen, die raken geïrriteerd. Heere, laat haar van u. Stuur haar weg. Los het op. Laat dit voorbij zijn. Ze hinderen zich aan dit geschreeuw. En dan spreekt Jezus, let op, ze horen niet dat Jezus de vrouw aanspreekt. Jezus spreekt hen aan. En door Gods voorzienigheid hoort die vrouw dat ook. En wat zegt Jezus? We hebben het gelezen. Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Zoon van David, ontferm u over mij. Ja, maar ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Ik ben de zoon van David, de zoon van Jacob, de zoon van Isaac, de zoon van Abraham. Ik kom voor mijn verbondsvolk. Hen wil ik bijeen vergaderen. Je kent die woorden. Zoals een hen haar kuikens. Ik kom voor die verloren schapen die mijn schapen zijn, maar die dwalen. Voor hen kom ik. En discipelen, jullie kunnen dat weten. Want in Matthäus 10 heb ik het nog laten zien toen ik jullie uitzond. Waar zond ik je heen? Naar Rome? Naar Athene? Naar Antiochië? Nee. En de nabije omgeving. Ik ben gekomen voor de schapen van het huis van Israël. De middenmuur is niet doorbroken. Voor hen, daar ben ik gekomen. En niet voor die vrouw daar. Geen antwoord. Ze staat er buiten. Geen schaap. Geen rechten van een kind. Vreemdeling. Rechteloos. Je zal het te horen krijgen. En voor u die bidt en die al zoveel en zo vaak de Heer in uw omstandigheden, in jouw omstandigheden, om hulp hebt geroepen. Het zal je gebeuren wat hier gebeurt. Dat de Heer je als het ware oppakt en naar buiten plaatst. Geen recht. Dat is haar ervaring. Dat zijn de woorden die ze opvangt. En laat ze zich daardoor uitsluiten. Weet je wonderlijk wat hier gebeurt. Raakt ze verstomd, gaat ze heen, denkt ze nou als ik dan geen recht heb, laat dan ook maar. En dan zal ik een andere dokter of genezer vinden die misschien iets voor mijn kind betekenen kan. Misschien dat dat uitkomst geeft. Nee. We zien dat ze ten opzichte van die afwijzende woorden die Jezus spreekt tot zijn discipelen over haar, dat zij niet wijkt, maar komt nog dichterbij. Wat een spiegel. Daar waar verhoring uitblijft. Daar waar zelfs de ervaring kan zijn in gemeente. Dit is een reële ervaring die ons ook kan overkomen. Dat je het gevoel hebt dat het alleen maar, de afstand alleen maar groter wordt. En dat alles zich tegen lijkt te keren. Dan maar opgeven. En dan maar gaan. Gemeente, deze vrouw komt dichterbij. Ze komt tot aan zijn voeten. Wat lezen we? Maar zij kwam. En de vers 25, de uitgever heeft daar dichterbij tussen gezegd. Dus het ging over naderbij komen. Zij knielde voor hem neer. Het woord dat hier gebruikt wordt, is het woord wat ook wordt gebruikt bij die wijzen uit het oosten, die knielen als voor een koning. Zij erkent hem, zoon van David. Ze knielt voor hem neer. Hier gaat iemand aanbidden. Ze knielt en ze zegt, Heere, help mij. Hij is Heer. In het hoofdstuk hiervoor, gemeente, ik zal hem even ophangen. In het hoofdstuk hiervoor ging Petrus ook op weg. Het water op. En toen hij het water opliep, toen werd hij zich bewust opeens van wat er gebeurde. En daar zien we hem zinken, door het water heen. En Jezus zegt over hem, gij klein gelovige. Hier zien we diezelfde Jezus, met diezelfde discipelen om hem heen. En we zien een vrouw op en af komen, die roept en roept. En we zien de afwijzende hand als het ware van de Heere Jezus, hoewel niet direct, dan toch indirect. En wat zien we deze vrouw doen? Ze komt naderbij, ze knielt. En ze roept hem aan, o Heere, help mij. Gemeente, ik ben opnieuw geneigd om te zeggen, vrouw, groot is je geloof, ondanks dat je lijkt afgewezen te worden. Ga je door, waarom? Dat zal duidelijk worden. Want wat gebeurt hier, gemeente? We zien dat Jezus in plaats van dat hij zegt, terwijl die vrouw daar voor hem knielt, groot is uw geloof, wonderlijk dat je zo hebt aangehouden en in mij gezien hebt wie ik ben. Hij zegt tegen haar afwijzende woorden. Woorden die op ons vanuit onze tijd haast schokkend overkomen. Ze zijn zo overbekend. Vers 26. En hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk dat het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Je hebt er geen recht op. Moet u zich voorstellen hoe Jezus daar staat. Nooit had iemand op hem een beroep gedaan. Zonder werkelijk antwoord te krijgen. Nooit was een zieke naar hem toegekomen. Die werd weggezonden. En hier bij deze heidense vrouw. Houdt hij maar aan. Met zwijgen. En als hij gaat spreken. Komt er afwijzing. Vrouw. Je hebt geen recht op. Je bent geen kind. Kinderen eten aan tafel. En honden liggen eronder. maar eten niet mee. En zeker niet in een cultuur waarin huisdieren de behandeling krijgen die wij hier krijgen. Je hebt geen recht. Helemaal niet. Je staat er buiten. Het is alsof hij zeggen wil, wat doe je hier? En ze weet wat ze er doet. En hij weet wat zij hier doet. Gemeente, het is niet zo dat als we deze geschiedenis op ons in laten werken, dat hier een logica gezocht moet worden in de zin van twee mensen die vanuit tegenovergestelde richtingen naar elkaar toekomen en ook niets met elkaar te maken hebben. Nee, deze twee, Jezus en deze vrouw, hebben alles met elkaar te maken. Maar Jezus is bezig om zijn omgeving en deze vrouw een heel diepgaande les te leren. En hij neemt daar de tijd voor. Vrouw, je bent geen kind hier aan huis. Je bent geen dochter van Israël. Je bent als een hond aan huis. Je bent er wel, maar je hebt geen recht. Betekent niet dat heidenen als honden gezien werden en altijd zo genoemd. Nee, het betekent hier dat ze geen rechten heeft. Gemeente, die vrouw denkt aan haar kind. Denkt u. En dat is waar. Maar hoort u nog die echo van die kreet? Zoon van David. Gemeente, ze weet wie ze voor zich heeft. Ze weet wie hij is. Hoeveel onderwijs ze gekregen heeft, weet ik niet. Maar ze heeft voldoende onderwijs gekregen. In ieder geval dat van de Heilige Geest. Maar dat gaat altijd gepaard met een zekere kennis. Waardoor zij weet en ziet, deze man die hier staat. Deze Joodse rabbi. Hij moet het zijn over wie het verkondigd is. In de geschriften van de Joden zelf. Dat er één zou komen die zich niet alleen zou uitstrekken. Naar de Joden, maar ook naar de heidenen. En terwijl die afhoudende hand van Jezus haar als het ware voor ogen wordt gesteld. En zijn afwijzende houding haar voor haar zichtbaar wordt terwijl ze knielt en wellicht opkijkt. Is zij het die afwijzende hand aangrijpt en vastpakt en hem aanspreekt. En pleit en tegen hem zegt, Heere. Hoort u wat ze zegt? Ja, Heere. Ze erkent het. Ja, Heere. Ik heb geen recht. Ik ben een heidens. Ik ben niet van het volk Israël. Ik heb geen enkel recht om tot u te komen. Ik weet wie u bent en hoe u bent, maar ik heb geen recht, dat klopt. Ik kan niets meenemen wat mij recht geeft bij u. Rechtloos. Ja, Heer. Ik ben als die hond. Ik ben geen kind aan huis. Pas ik het maar dat ben ik niet. Ik heb niets verdiend. Ik heb niets mee te brengen. Ik heb geen recht bij u. Gaat er iets meedoen, gemeente? Ik heb geen recht bij u. En dan maar gaan? Nee. Wat zegt ze? Maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Heren, die honden die sterven daar toch niet? Daar onder de tafel. Die laten we toch niet verhongeren daar in huis? Heren, u die mij kent. Die hondjes die gaan toch niet dood onder die tafel? Die krijgen toch van de kruimels. Die mogen toch mee eten. Door de schijn van het tegendeel heen zien we hoe deze vrouw Jezus aanklampt en pleit en worstelt om behoud. Gemeente, u en ik, wat kunnen we soms door een periode heen gaan, kort of lang, waarin je uitkomst vraagt, waarin je om hulp bidt voor je kind of voor jezelf. Maar dit je ervaring kan zijn, een eindeloze en aanhoudende stilte. En als er dan spreken komt, lijkt het afwijzend en het tegenovergestelde. Dat is ook de realiteit van het leven met God. Dat je soms door een stilte hemelt. Niets hoort. Niets ziet. En dat wat klinkt. Enkel het tegenovergestelde lijkt te zijn. Van dat wat je vraagt. Heere. Help mij. Hadden Abraham en Sarah niet jaren gebeden voordat de Heere hoorde? En wat waren er in stiltes? De gemeente, die blinden, die zaten te wachten in Matthäus 11. Op antwoord op hun roep. Was Jezus daar direct? Wij zeggen dat. Zoekt en gij zult vinden. En dan zeggen we tegen jongeren, nou eigenlijk wel zo'n beetje vanavond dan. De schrift toont de woorden van God zoals ze zijn. Maar de ervaring van verhoring kan soms wat achterlopen op de realiteit van Gods verhoring. Want de Heere weet wie deze vrouw is. Hij is met haar bezig. Hij zal straks benoemen wat hij al lang gezien heeft op de bodem van haar hart. Hij kent haar als geen ander. Maar zij heeft de tegenovergestelde ervaring. En ze worstelt. En ze vraagt. En ze houdt aan. Zoals die blinde daar langs de weg tot Jezus verhoorde. En als we Jacob aantreffen bij Pniel, is het dan zomaar ineens dat alles op zijn plek valt. Hij worstelt met God. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. En de Heere hoort. En de Heere geeft hem daar die nieuwe naam. Worstelen met God. Gemeente, dat is ook de realiteit van het geloofsleven. Waarbij we straks zullen zien dat de Heere wist wie ze was al toen ze eraan kwam. En dat hij dat wat hij in haar zag en wat hij zelf door de geest in haar gelegd heeft al lang had benoemd als wat het was. Dat wordt straks duidelijk als hij over heel dit gedeelte wat zich hier afspeelt zijn conclusie trekt. Maar in haar ervaring is daar die eindeloze stilte en het eindeloze niet weten. Ja, zelfs de ervaring van tegenstand en die afhoudende hand van God. Gemeente, ook daarin toont de Heere hoe hij met mensen omgaat. Soms beproeft hij, zeker als we hem kennen en liefhebben. Soms beproeft hij en moet je een periode door de stilte heen. En toch zegt zijn woord, bid. En u zal gegeven worden. Zoekt. En u zult vinden. Klopt. En u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. Die zoekt. Die vindt. En die klopt. Die zal opengedaan worden. Ontmoet ik hier vanmorgen iemand die er niet doorheen zit. Bij wie de stilte zo beklemmend is geworden. Dat het bidden heeft doen verstommen. Ik bid u, houd aan. Zelfs al moet u belijden, geen recht. Houd aan. Als het gaat om het leven, het geloof van uw kind, houd aan. Hij kent u. Hij weet wie u bent. Zoon van David, ontferm u over mij. Heere, help mij. Een kruimel, Heere. Het is genoeg. Dat is wat ze eigenlijk zegt. Maar als ik hem van u krijg. Wat zien we dan gebeuren, gemeente? De gedachte ontvangen. Wat zien we gebeuren? Jezus die al zo'n tijd met die vrouw bezig is. Want hij was daar niet kil en koud en heeft het aan zich laten gebeuren. Nee, hij was met haar bezig. Dat is hoe God met mensen omgaat. Ook in onze ervaring van stilte is hij actief met ons bezig. Hij is God. Hij weet waar we zijn en waar we doorheen gaan. Wat zien we, gemeente? Het is alsof hij nu het gordijn wegtrekt voor de discipelen. Het is alsof hij nu het gordijn wegtrekt voor die vrouw zelf. Het is alsof in één keer in die situatie van stilte daar die stem klinkt van boven. Het is alsof in één keer in het donker het licht opgaat. En voor die dochter is dat ook werkelijk zo. Hij zegt tegen die vrouw wat u en ik al zo vaak hadden willen zeggen. Omdat wij erachter staan en terug kunnen kijken. En de dingen zien vanuit het Oude Testament. En daardoor de positie van die vrouw kunnen begrijpen. Wat zegt hij? Vrouw. Groot is uw geloof. Groot is uw geloof. Het is de enige keer in het hele boek Matthäus dat Jezus groot en geloof en elkaar koppelt. En hij zegt het over een heidense, over een Canaanitische vrouw. Zij besefte wat de mensen om hem heen niet beseften. Zij besefte wat in het Joodse denken ondenkbaar was. Zij geloofde door de kracht van de Heilige Geest, dat deze zoon van David er één zou zijn die ook haar als heidense, als niet rechthebbende, als kind van een ander volk, waarin de geschiedenis bijna nooit iemand gehoor had gevonden bij God, dat deze zoon van David zich zou ontfermen. Want het evangelie zou naar de heidenen gaan stromen. En hij is het die het evangelie belichaamt. De zoon van David. De Messias. Jezus Christus. Hij die kwam om Jood en heiden te verlossen. Vrouw, groot is uw geloof. Zoals die andere heiden. Matthäus wil dat een en andermaal duidelijk maken in het boek Matthäus. Die andere heiden, die hoofdman in hoofdstuk 8. Over wie ook werd gezegd dat zijn geloof zo anders was als van de anderen. Toen hij naar Jezus vroeg. Vrouw, uw geloof is groot. En uw geschieden zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Nu was het Gods tijd. Ik weet niet hoe lang u al bidt om uw kind, om uw kleinkind. Ik weet niet hoe lang u al door de stilte gaat, door de ervaring van geen verhoring heen. Ik weet niet wat u als pleitgrond heeft aangebracht. Maar deze vrouw had niets om op te pleiten. En toch alles om op te pleiten. Omdat zij door het geloofsoog er doorheen zag. Tot op wie Christus was. Wat duidelijk moest worden voor heel zijn omgeving. Hij is met u bezig. Terwijl u bidt. Hij is met u bezig. Terwijl u vraagt. Hij is met u bezig. Terwijl de tegenstand in uw leven voelbaar is. Hij is met u bezig. Terwijl u als het ware een tegenhoudende hand ervaart. Klamp hem aan. In wie hij is. En om wie hij is. Hij is een God die hoort. Hij kent u. Hij heeft u gekend. Vanaf dat moment dat iets van u begon te leven. Nee. Hij heeft u lief gehad. Van eeuwigheid. Hij is een God die hoort. Ik hoor u zeggen. Groot is uw geloof, maar ik heb geen groot geloof. Het is mooi dat die vrouw dat had, maar ik heb het niet. Gemeente. Groot geloof. Dat is geloof wat door oefening, door ervaring, door pijn, door moeite heen verdiept. Groot is uw geloof, ondanks alle tegendruk. Het doorheen geloof, gestuwd door de Heilige Geest. Het was alsof Jezus, zo lijkt het, een emmer water over het geloof uitstortte. Zo lezen wij het. Maar wat er in werkelijkheid gebeurde, was dat hij door de wind van de Geest dat geloof aanwakkerde, door erin te blazen. En die vrouw die bad des te meer tot hem. Groot is uw geloof. door de oefening heen. Maar voor Jezus is het geloof van een mosterdzaad genoeg. Heer, help mij. Al was het maar een zucht. En gemeente, wij staan erachter. Als deze geschiedenis op ons afkomt, dan komt daar dat contrast op ons af wat ik in het begin geschetst heb. Een heidense vrouw en een Joodse rabbi. En dan een heidense vrouw en de zoon van David. En dan een heidense vrouw die in hem ziet wie hij werkelijk is, de zoon van God. Heer, help mij. En deze vrouw gemeente, die ons voorging als een heidense, leefde voor het moment dat die scheidingsmuur werd weggebroken. Wij leven erna. De muur is weg. Het is volbracht. Hij die hier deze vrouw prijst omwille van het geloof wat hij door zijn geest in haar gelegd heeft. Hij heeft zijn handen uitgestrekt op Golgotha en het over alle zonden van hen die hij van eeuwigheid heeft lief gehad uitgeroepen. Het is volbracht. Hij heeft het voor de Vader uitgeroepen. Vader, het is volbracht. En daar brak die muur. En Jood en Heiden vloeiden samen. En u die het teken van Gods verbond draagt. U mag als u met uzelf, in uzelf, knielt. Voor deze meester. Voor deze zoon van David. Voor deze Heer. Of als u knielt omwille van het leven van uw kind. Mag u uw handen leggen op Gods belofte. Niet alleen voor Jood. Maar ook voor heiden. Heren, ik ben van origine als die honden. Een Jood zal ik nooit worden. Maar o wonderlijke genade. U heeft in het Nieuwe Testament in toenemende mate getoond. Dat u dat verbond doet uitwaaieren over de volken. En dat u uw kerk bouwt uit Jood en heiden. Nu kom ik hier, o God, met mijn verzondigde leven. Geen recht, maar ik pleit op uw trouw in Jezus Christus. Nu kom ik hier met mijn zoon, met mijn dochter. Geen recht. En ik weet een beetje, maar u volkomen, wat hij of haar heeft uitgericht en waar die door bezeten is geraakt. In deze wereld bereiken kan ik hem niet. Maar o Heer, help mij. Elio, wees barmhartig over mijn jongen. Over mijn dochter, die ik als een kleine aan mijn borst gedragen heb. Wees genadig. Verlos. Erbarmen. Moet u lang door de stilte. Houd aan, persoonlijk en voor uw gezin. Hij is met u bezig. Hij loutert, hij beproeft, hij gaat door. Hij is de God die hoort. Zijn gedachten zijn hoger, veel hoger dan die van u en mij. Maar hij is God. Zoon van David. Ontferm u over mij. Amen. Gemeente. Psalm 27 en daarvan het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 27, vers 7.